Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 119 het tiende vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Psalm 119, het tiende vers. We stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en zingen daarna uit Psalm 79 het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Psalm 79 vers 4 na het lezen van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdader vader het bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Genesis, het 11e hoofdstuk, het 26e vers tot en met het 12e hoofdstuk, het 9e vers. We noemden nu Genesis 11, vers 26 tot en met 12, vers 9. En Terach leefde 70 jaren en gewon Abram, Nahor en Haran. En deze zijn de geboorten van Terach. Terach gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader Terach in het land zijner geboorte in Ur der Chaldeeën. En Abram en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrams huisvrouw was Sarai. En de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Terach nam Abram zijn zoon en Lot, Harans zoon, zijn zoonzoon en Sarai zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Terach waren 205 jaren, en Terach stierf te Haran. De Heere nu had tot Abram gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken, en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abram toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen in het land Kanaan. En Abram is doorgetogen in dat land, tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Canaanieten waren toen der tijd in dat land. Zo verscheen de Heere aan Abram en zeide: aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij aldaar een altaar den Heere die hem verschenen was. En hij brak op vandaar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar den Heer een altaar en riep de naam des Heeren aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. Tot zover de schriftlezing. Het woord van God, gemeente, dat we deze morgen wensen te bedienen, vindt u in de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, en daarvan de versen 8 tot en met 10. Wij noemden nu Hebreeën 11, de versen 8 tot en met 10. We lezen daar Gods woord: door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. De voorbeden van de gemeente is gevraagd voor broeder Verwij, die in de afgelopen week in het ziekenhuis een operatie heeft ondergaan. Wij willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Groot en heerlijk God, die in Jezus Christus ook de genadige en de barmhartige zijt voor allen die u aanroepen in geest en in waarheid. U hebt ons door uw goedheid en door uw trouw weer uw dag doen beleven. De dag die u afgezonderd hebt van de andere dagen van de week, opdat wij deze dag in uw dienst zouden besteden. Het is de dag die u, o Israëls God, geheiligd hebt. En u hebt dat met name gedaan door de opstanding van uw Zoon, Jezus Christus, uit de doden, die toch op de eerste dag van de week herrezen is, en die na zijn volbracht borgwerk en door het werk van de verzoening een eeuwige rust voor zondaren vol van onrust en van onvrede heeft aangebracht. En dat is toch de bedoeling van uw dag, dat wij, verheugd van zorg ontslagen, u zouden roemen, die ons blijdschap geven wil. O Heere, geef dat wij vandaag uw dag zo mogen beleven, en dat wij een open oog mogen hebben voor de zegeningen die u ons bewijst, en dat u ons in het leven laat. We hebben dat niet verdiend, o God. Als wij zien op onszelf wat wij ons waardig gemaakt hebben, dan zijn het uw zegeningen die roemen tegen een welverdiend oordeel. Geef dat wij dat niet alleen beleiden met de lippen, maar dat we dit ook mogen beseffen met ons hart, opdat wij met ootmoed en met kleinheid vervuld mogen zijn. En u geeft ons niet alleen het leven en al wat wij tot dit leven nodig hebben, maar u geeft ons ook uw dierbaar woord en getuigenis. Wij mogen dat lezen voor onszelf, wij mogen dat lezen in onze gezinnen. En u wilt dat ook in de samenkomst van de gemeente aan ons laten bedienen. En wij bidden u, Heere, als u ook vandaag weer met uw woord tot ons komt, dat er plaats voor mag zijn in ons hart, dat er plaats voor gemaakt mag worden en gemaakt mag zijn door de krachtige en de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. Want er is bij ons zoveel wat zich tegen uw woord verzet. Niet alleen onverschilligheid en ongeloof, zoals we dat vinden in de wereld, maar er is ook bij ons vaak zoveel eigengerechtigheid, zoveel zelfvoldaanheid en zoveel zelfhandhaving, dat wij uw woord wel aanhoren, maar dat wij toch door uw woord ons niet laten gezeggen, dat wij het in eigen wijsheid altijd nog weer beter menen te weten dan wat uw woord ons getuigt. Heere, laat uw Heilige Geest ons mogen breken in onszelf, opdat er niets van ons meer zal overblijven en opdat het uwe ervoor in de plaats gesteld mag worden. Wilt u door de kracht van uw Heilige Geest uw woord zo doen ingang vinden in de harten, dat dode zondaren erdoor mogen worden levend gemaakt, dat verharde zondaren erdoor verootmoedigd en vernederd mogen worden, opdat zondaren die op eigen wegen voortgaan, opdat zij tot inkeer mogen komen, tot afkeer van hun eigen weg, en opdat zij met smeking en met geween door u gevoerd en geleid mogen worden, om bij u, de bron van het leven, de bron van genade en van heil te zoeken en te mogen vinden. Heere, laat uw woord ook ten zegen mogen zijn voor degenen die u vrezen. Zij hebben toch ook het onderwijs door uw woord en door uw geest telkens weer nodig. Want Heere, wat is het wat leven geeft aan ons hart? Dat is toch hetgeen dat uw mond aan ons heeft toegezegd. En wilt u door uw Heilige Geest ons dat ook telkens weer levendig doen ervaren. Het kan bij ons zo dor en zo dodig zijn. Maar Heere, wilt u overkomen opdat de dorheid en de dodigheid mag verdwijnen. En onze ziel mag worden als een gewaterde hof. En niet alleen dat er bij ons vaak zoveel dorrigheid en dodigheid is, maar wij wijken ook zo vaak van u en van uw wegen af, waardoor we vanwege eigen schuld in het donker gaan en de gemeenschap met u weer ontberen. Maar Heere, wilt u ons trekken, trekken ook telkens weer opnieuw, opdat wij u mogen nalopen, opdat er voor ons geen leven mag zijn dan alleen in uw nabijheid en in uw gemeenschap. Wilt u ons allen gedenken, Heere, de ouderen, maar niet minder ook onze jonge mensen en ook onze kinderen. Heere, wilt u door uw Heilige Geest ook in hun hart wonen en werken, en geef dat ook zij zich bij uw woord en bij uw dienst betrokken mogen weten, en geef dat zij ook mogen luisteren, en dat uw woord ook in hun hart ingang mag vinden. Gedenk ons tezamen, zoals we hier voor uw aangezicht bijeen zijn. Heere, wij mogen u toch ook onze bijzondere dank brengen voor de zegen die u aan de gemeente geschonken hebt. Waar de gemeente na twee jaren, ruim twee jaar van vakant zijn, het beroep dat werd uitgebracht op een van de kandidaten die beroepbaar werden gesteld, dat dit beroep ook mocht worden aangenomen en dat de gemeente daardoor het uitzicht mag hebben om in de toekomst ook weer een eigen dienaar des woords, een eigen herder en leraar te mogen ontvangen. Heere, laat het de gemeente mogen vervullen met ootmoedige dankbaarheid in het beleiden dat de gemeente van zichzelf dit ook niet heeft waardig gemaakt, opdat zij uw goedheid daarin mogen zien, daarin mogen onderkennen en daarin mogen eren. Wij bidden u, Heere, voor broeder Van de Meij, dat u hem wilt gedenken. Geef, Heere, dat uw heilige geest hem ook steeds meer mag bekwamen en hem mag toerusten tot het werk waartoe hij straks hoopt uit te gaan. Wanneer daar ook nog veel voorbereiding aan vooraf gaat, wilt u hem daarbij ook helpen en hem terzijde staan? Laat uw heilige geest hem kracht, wijsheid en inzicht mogen geven. En laat het zo mogen zijn dat hij straks ook met de daad zich aan deze gemeente mag verbinden en zijn werk hier in de gemeente mag aanvatten. Wilt u het geven dat het alles mag zijn onder uw goddelijke zegen? Heere, mensen zijn mensen en wij moeten ook van mensen geen hulp en geen heil verwachten. Dat mag een gemeente niet van haar predikant en dat mag ook een predikant niet van de gemeente. Maar het gaat erom dat het mag zijn om in ootmoed en in afhankelijkheid op u gericht te mogen leven, opdat u daarin centraal zult staan, opdat uw naam daarin zal worden grootgemaakt en verheerlijkt, dan zal het ook tot heil en tot zaligheid van zondaren zijn. Laat het ook zo door de gemeente en door broeder Van de Meij betracht en verstaan mogen worden. En geef, Heere, dat het onder uw gunst dan ook voor de gemeente tot rijke zegen gesteld mag worden. Geef dat ook de dankbaarheid in het midden van de gemeente mag blijken en ook betracht en beoefend mag worden. Ook in de juiste saambinding aan u en aan elkander. Wij bidden u, Heere, voor hen die uw hulp en bijstand bijzonder nodig hebben. Wij denken aan alle zieken in de gemeente. Wilt u hen bezoeken met uw heil? En als u overkomt met uw heil, dan ligt daarin toch ook alles besloten wat we nodig hebben naar het lichaam en naar de geest. Wij zien zo vaak alleen uit naar gezondheid en dat mogen we ook van u begeren wanneer we ziek zijn. Maar er is bij u ook meer te krijgen dan alleen de gezondheid naar het lichaam. O Heere, geef dat het verstaan mag worden in de volle diepe zin. Dat u de heelmeester zijt. Dat u wilt heel maken wat in ons leven stuk en gebroken is. En dat u ons wilt verlossen van alle kwaal. Bovenal van de kwaal der zonde en der ongerechtigheid. En dat u ons vrede, waarachtige welstand in het leven wilt geven. En dat u dat ook kunt doen, Heere, in een weg waarin het naar het lichaam minder is. En dat u dat ook kunt doen in een weg van beproeving, van teleurstelling en ook zelfs van menselijke uitzichtloosheid. Er moeten soms veel deuren in ons leven gesloten worden, opdat de deur tot u voor ons zal opengaan. Wij bidden u, Heere, voor hen die ernstig ziek zijn, en voor wie er menselijk gezien misschien geen mogelijkheid tot herstel meer is. Geef dat zij ook een open uitzicht op u den Heere mogen hebben. En uw gemeenschap door hen ervaren mag worden, opdat zij daaraan genoeg mogen hebben en daarin ook vrede voor het hart mogen vinden. Gedenk ook aan hen die langdurig ziek zijn, opdat zij dagelijks van u de kracht mogen ontvangen om dat te verwerken, ook met alles wat eraan verbonden is. We willen u ook bidden en voor die broeder uit de gemeente die in de afgelopen week een operatie heeft ondergaan. Gedenk deze oude broeder naar lichaam en naar geest en geef, Heere, dat het ook in het ziekenhuis hem goed mag zijn, dat hij uw nabijheid mag nodig hebben en ook mag ondervinden. En wilt u hem ook herstellen, opdat deze ingreep ook het gewenste resultaat voor hem mag afwerpen. Wij bidden u, Heere, voor allen die in een weg van rouw zijn geleid, die treuren over het verlies van dierbaren. Wees een bron van troost en van licht. Gedenk aan weduwen, gedenk aan weduwnaren, gedenk aan wezen. Vervul de lege plaats door en met uzelf. Gedenk aan hen die zich eenzaam gevoelen. Wij bidden u ook, Heere, voor alle bejaarden. Wanneer het in de avond van het leven vaak ook moeilijk wordt in vele opzichten. Heere, laat uw licht mogen schijnen. Dat alle donkerheid wil doen verdrijven. Opdat het ook naar uw goddelijke belofte ten tijde des avonds licht mag zijn. Wilt u zo zijn, Heere, met allen die tot de gemeente behoren, in de onderscheiden omstandigheden van het leven, wilt u ons bewaren voor een verbreken van de banden met u en met uw dienst. Degenen die ontrouw zijn, ook in het meeleven met de gemeente, wilt u ze tot inkeer en tot verootmoediging brengen voor uw aangezicht. Zegen uw woord, Heere, overal waar het verkondigd was. Zegen uw knechten die u roept om uw woord uit te dragen. Gedenk ook hem die de mond tot u opent, opdat hij wijsheid, inzicht en kracht ook van u mag ontvangen, om zijn werk te kunnen en te mogen doen. En geef, Heere, dat hij ook persoonlijk een zegen van u mag ontvangen, opdat hij met uw erfdeel zich in u den Heere blij mag beroemen. Wil ons zo te samen gedenken, doe niet met ons naar onze zonden. Vergeef ons al onze ongerechtigheden. En hoor ons in de naam van de Heer Jezus. Amen. U ontvangt gelegenheid tot de dienst der offeranden en wij zingen uit Psalm 84, de versen 3, 4 en 6. Psalm 84, vers 3, welzaligheid die al zijn kracht, het vierde zij gaan van kracht tot kracht steeds voor, en het zesde, want God de Heer, zo goed, zo mild is al een tijd een zon en schild. Psalm 84, vers 3, 4 en 6. Na de prediking zingen we uit Psalm 87, de versen 4 en 5. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En dan wordt mijn naam met lof gejuicht geprezen. Psalm 87, vers 4 en 5, na de prediking. Heel het leven van Gods kerk hier op aarde, gemeente, wordt beheerst en moet beheerst worden, in feite door één woord, namelijk door het woord uittocht. Wanneer de Heere in het Oude Testament het volk van Israël tot zijn volk, tot het volk van zijn verbond aanneemt, dan gaat hier aan vooraf de uittocht uit Egypte. En telkens weer herinnert de Heere door de mond van de profeten dit volk eraan, hoe hij hen met een sterke hand en met een machtige arm uit het diensthuis van slaafse gebondenheid heeft doen uitgaan, opdat zij als een door hem verlost volk nu ook in vrijheid en in volle gehoorzaamheid en overgave hem zouden dienen en hem zouden toebehoren. En met de kerk van het Nieuwe Testament is het niet anders. Wanneer Petrus in een van zijn brieven deze nieuwtestamentische kerk aanduidt als een heilig volk en als een verkregen volk, dan zegt hij dat ze dit alleen mogen zijn dankzij de verkiezende genade van God, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis heeft doen uitgaan, die hen uit de duisternis geroepen heeft en gebracht heeft tot zijn wonderbaar en tot zijn heerlijk licht. Deze uittocht vinden we niet in het minst ook in het leven van Abraham, de vader van de gelovigen. Van de gelovigen niet alleen uit Israël, maar van allen die door het geloof in Israël ingelijfd zijn en ingelijfd worden. We willen luisteren naar wat onze tekst ons dienaangaande vanmorgen getuigt, wanneer we tot u spreken over Abrahams uittocht door het geloof. En deze uittocht getuigt ons ten eerste van zijn geloofsgehoorzaamheid, ten tweede van zijn geloofsbetrachting en ten derde van zijn geloofsverwachting. Dus Abrahams uittocht door het geloof spreekt ons van geloofsgehoorzaamheid, geloofsbetrachting en geloofsverwachting. Onder de gelovigen uit het Oude Testament die Hebreeën 11 ons vermeldt, neemt Abraham een wel zeer grote plaats in, en dat niet ten onrechte. Het is toch vooral in zijn leven dat het geloof openbaar is geworden, zoals vers 1 van dit hoofdstuk het ons zegt, als een vaste grond van de dingen die men hoopt en als een bewijs van de zaken die men niet ziet. Niet in het minst blijkt dit uit hetgeen onze tekst van hem vermeldt. Door het geloof, zo lezen we, is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. De plaats waar Abraham eerst woonde was Ur der Chaldeeën. Uitgebreide opgravingen die daar verricht zijn geven ons enigermate een indruk van dit oorspronkelijke vaderland van Abraham. Gelegen helemaal in het zuiden aan de monding van de Eufraat, bij de tegenwoordige Persische Golf, was het door een uitgebreide handel machtig, rijk en welvarend. Ur der Chaldeeën was in die tijd wat we in onze tijd zouden noemen een wereldstad. Door 7 poorten voerden wegen in allerlei richting. Schatten van allerlei koopwaar werden er binnengebracht. Prachtige, deftige herenhuizen, soms wel van 10 tot 20 woonruimten, voorzien met allerlei kostbaarheden,
werden er aangetroffen. Maar met alle luxe en met alle weelde, dan was het in godsdienstig opzicht in dat Ur der Chaldeeën droevig gesteld. Ondanks het aangrijpende dat God de eerste wereld vanwege haar zonden, vanwege haar afwijken en vergeten van hem met de zondvloed gestraft had, was toch het hart van de mens boos en zondig gebleven. Geen oordeel, geen gericht, ook geen zondvloed die dit kan veranderen. Dat kan en dat doet alleen maar Gods genade. Op alle mogelijke manieren was de zonde, en dan met name de zonde van de afgoderij, weer binnengedrongen in het geslacht van Noach. En ook de nakomelingen van Sem, die in bijzondere zin de dragers van Gods belofte waren, waren erdoor aangetast. Wanneer Jozua later de afval van Israël aanwijst tot in het ouderlijk huis van Abraham toe, dan zegt hij: over gene zijde van de rivier hebben van oudsher uw vaders gewoond. Namelijk Terach, de vader van Nahor en van Abraham, en zij hebben de afgoden gediend. En uit dat Ur der Chaldeeën roept de Heere Abraham vandaan. Op welke wijze die roeping precies heeft plaatsgevonden, wordt ons in de schrift niet gezegd. Wel wat de inhoud was van die roeping. Genesis 12 zegt: de Heere nu had tot Abraham gezegd: ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Het was een opdracht van God waarin de eisen steeds scherper werden gesteld. Niet alleen het land waar hij geboren was moest hij verlaten, en niet alleen de maagschap, de samenleving waarmee hij vergroeid was, moest hij vaarwel zeggen, maar ook de band met zijn ouderlijk huis moest hij verbreken. Al het aardse, alles wat Abraham op aarde bezat, dat moest hij prijsgeven. Al zijn schepen moest hij zogezegd achter zich verbranden. En wat stond er tegenover? Dat was geen weg die hij kende. Dat was geen weg die hij kon overzien, of een land waar hij ook iets van afwist. Nee, dat was wat het aardse, wat het zichtbare en het tastbare betreft, dat was ten eenenmale niets. Dat was alleen dit, dat God zei, dat God voor hem zorgen zou. Dat hij hem zou leiden, en dat hij hem zou brengen in een land dat hij tot een erfdeel zou ontvangen. Maar waar? Abraham wist het niet. Al het aardse, al het zichtbare prijsgeven, moest hij zich verlaten op niemand anders en op niets anders dan op de Heere alleen. En die God die Abraham riep, gemeente, die roept vandaag nog. En ook nu is dit roepen van God een roepen om uit te gaan. Een roepen om afstand te doen. Om afstand te doen van alles waarin wij buiten God en buiten Christus ons levensgeluk in menen te kunnen vinden. Met dit roepen, met dit spreken is God al direct tot ons gekomen. Aan het begin van ons leven. Als behoren tot de gemeente. Want naast de rijke beloften die God in de doop ons betekent en verzegeld heeft, dan heeft de Heere op grond van die beloften en vanuit die beloften ook zijn eisen ons gesteld. Tot een nieuwe gehoorzaamheid, zo zegt ons doopsformulier, zijn we door de doop vermaand en verplicht. En wat houdt die nieuwe gehoorzaamheid dan in? Wel dat we de ene en de waarachtige God in wiens naam wij gedoopt zijn, dat we hem zullen aanhangen. dat we hem zullen betrouwen en lief hebben. En dat niet maar een klein beetje, maar met alles wat aan en in ons is. En dat we dan ook afstand doen van alles wat daar buiten is. Dat we de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven zullen wandelen. Dat is de eis waarmee het roepen en waarmee het spreken van God tot ons komt. En dat vraagt van ons offers, die werkelijk niet gering zijn. Evenals voor Abraham betekent dat ook voor ons niet alleen dat wij breken met de wereld. Met de wereld die met God en zijn gebod geen rekening houdt. Maar dat wij ook zullen breken met alles wat tot die wereld behoort. Dat kan heel concreet ook voor ons inhouden. Dat ook wij de band verbreken met ons ouderlijk haar. Heeft de Heere Jezus het niet gezegd, zo wie vader of moeder, broers of zusters, wie of wat dan ook, lief heeft boven mij, die is mijns niet waardig. Die kan mijn discipel niet zijn. Dat wil niet zeggen dat wij vader en moeder niet lief mogen hebben op de rechte wijze. Maar wel dat niet wat zij zeggen en doen, en niet wat zij van ons vragen, welke grote plaats zij dan ook in ons leven mogen innemen, hoeveel ze ook voor ons mogen betekenen. Maar dat God voor ons de hoogste plaats zal innemen. En dat al het andere wat we hier op aarde bezitten, ook het allerliefste, dat we daaraan onderwerpen en daaraan ondergeschikt zullen doen zijn. Door het geloof was het zo bij Abraham. Door het geloof heeft hij naar het spreken van God geluisterd. Door het geloof heeft hij gebroken met zijn land, met zijn maatschap en met zijn vaderlijk huis. Door het geloof is hij uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij het spreken van God hoger gesteld dan al het andere. Door het geloof, zonder het geloof dan zou dit voor Abraham onmogelijk zijn geweest. Zonder geloof, gemeente, dan is het ook voor ons een onmogelijkheid om te doen wat God van ons vraagt. En dan is het het Ur der Chaldeeën. Dan is het de wereld die ons hart begeert, waar ons hart naar haakt, dan betrachten wij de nieuwe gehoorzaamheid niet. Dan kennen wij niet de bereidheid tot het offer voor de Heere en voor zijn dienst. Dan mag God nog zo met zijn roepstemmen tot ons komen, maar wij luisteren er niet naar. We geven er geen gehoor aan tot in het diepst van ons hart. Echter wanneer de Heere door zijn geest in ons hart gaat werken en het geloof daarin doet werkzaam zijn, dan wordt het anders. Dan horen we Gods roepstem niet alleen met ons natuurlijk oor, maar met ons hart. Dan gaat het spreken van God doordringen in onze ziel. En dan zien we ook het betrekkelijke en het vergankelijke van het Ur der Chaldeeën, van de wereld. Hoe aanlokkelijk, hoe verleidelijk, hoe schoon en hoe schitterend ze zich ook aan ons voordoet. Dan zien we daarvan het vergankelijke, het nietige, het betrekkelijke en dat niet alleen. Maar dan doet God voor ons ook een andere wereld opengaan. Het roepen van God is dan ook niet een roepen tot ons verderven, tot onze ondergang, maar een roepen tot behoud en tot zaligheid. En als we dat gaan verstaan, gemeente, dan kunnen we het, dan is het niet moeilijk meer om Ur der Chaldeeën te verlaten. Dan kunnen we het in het Ur der Chaldeeën niet meer uithouden. Dan moeten we daar, dan moeten we daaruit, dan moeten we daar afstand van doen. Om dan te gaan in de weg die de Heere ons wijst. Het is door de kracht van het goddelijk roepen dat Abraham is uitgegaan uit Ur der Chaldeeën. De kracht van het goddelijk roepen die Israël heeft uitgeleid en uit doen gaan uit Egypte. De kracht van het goddelijk roepen die de discipelen alles heeft doen verlaten om de Heer Jezus te volgen. De kracht van het goddelijk roepen die ook vandaag nog zondaren daartoe brengen kan en daartoe brengen wil. Is dat ook in ons leven al gebeurd? Het is een groot voorrecht wanneer wij van jongs af aan de Heere hebben mogen dienen en hebben mogen vrezen. En in de wegen des Heeren hebben mogen wandelen, als het goed is. Dan is dat geen vrucht van eigen vroomheid. Maar dan is dat ook vrucht van het goddelijk roepen, van de kracht van het goddelijk spreken in ons leven. Want van huis uit, van nature, vanuit onszelf, dan zijn we daarvoor niet geneigd. Dan ligt ons hart die kant niet uit. Hoezeer we er dan ook bij opgevoed zijn, maar dan hebben we er toch innerlijk een afkeer van. Het is de kracht van het goddelijke spreken, die ons niet alleen maar een beetje verandert aan de buitenkant, die ons een vroom vernisje aandoet. Maar het is de kracht van het goddelijk spreken die ons innerlijk van binnenuit vernieuwt en verandert. Jongelui, is het zo in jullie leven? Mag het door Gods genade zo zijn in je jonge leven? Als de Heere zijn volk vergadert en toebrengt, en dat wil hij zeker in het minst ook uit jullie doen, Dan blijven we niet vasthouden aan hetgeen waar ons zondig hart zo naar haakt. Maar dan keren we ons daarvan af. Om dan niet alleen uiterlijk, maar bovenal met ons hart op de Heere gericht te zijn. Zalig wanneer we in ons jonge leven het geheim van de nieuwe gehoorzaamheid mogen kennen. Wanneer we in ons jonge leven naar het spreken van God mogen leren luisteren. Om door de kracht van dat goddelijk spreken dan ook uit te gaan. Het is niet onmogelijk dat er hier vanmorgen in de kerk zijn jonge mensen of ouderen die wel erkennen dat God recht op hun leven heeft. En dat hun leven niet meer aan henzelf en niet meer aan de zonde toebehoort. En die eigenlijk ook de Heere wel zouden willen dienen. Maar voor wie dat zo ontzaglijk zwaar en moeilijk valt, omdat ze met hun hart nog zo vastzitten aan de dingen van deze wereld. Voor de een is dat misschien een jongen of een meisje die hij tegen de wil van God, die hij of zij maar niet los kan laten. Voor de ander is dat misschien een liefhebberij, waar hij of zij maar geen afstand van kan doen. Voor nog weer een ander is dat een zonde, een boezemzonde, waarvan men niet los kan komen. De kracht van het spreken van God, die Abraham heeft uitgehaald uit Ur der Chaldeeën, die kracht wil vandaag nog zondaren uithalen, waar we dan ook in wacht zitten. En voor die kracht van God, dan is er geen band zo sterk, geen band te sterk, dan dat de Heere die niet zou kunnen verbreken. En dan mogen we ook in ons leven, mogen we ook niet achterhouden, maar dan moeten we het alles brengen voor hem, die ons zelf wil doen gaan, de weg die hij ons wijst. En wat is dat dan voor een weg? Wel, gemeente, dat is een weg waarin we niet alleen aanvankelijk tot geloof moeten komen, maar dat is ook een weg waarbij heel ons leven door het geloof bepaald en beheerst moet worden. We lezen het van Abraham in aansluiting op vers 8 in vers 9. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en met Jacob. die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. In gehoorzaamheid aan Gods roepstem en in overgave aan Gods leiding is Abraham gekomen in het beloofde land. En onwillekeurig zouden we denken, toen was het alles wel voor elkaar. Toen zal wel gebleken zijn dat Abraham niet te vergeefs naar God had geluisterd en niet te vergeefs op God had vertrouwd. Toen zal de Heere, na die lange zwerftocht van zoveel kilometers, toen zal de Heere hem toch wel een rustig en een gezegend leven hebben gegeven. Zo denken wij. Vaak niet alleen ten aanzien van Abraham, maar ook ten aanzien van onszelf. Niet weinigen zijn er die van de gedachte uitgaan wanneer ze maar één keer tot geloof en maar één keer tot bekering zijn gekomen, dat het dan allemaal van een leien dakje gaat. Dat er dan geen strijd meer is, dat er dan geen zorgen en geen moeilijkheden zich meer voordoen, dan is het van een donkere nacht opeens een klaarlichte dag geworden. De weg waarin de Heere de zijne leidt, gemeente, is zo geheel anders. Juist dan, wanneer we naar het spreken van God hebben leren luisteren, en wanneer we de Heer hebben leren volgen, dan worden de moeilijkheden in ons leven doorgaans niet minder, maar nog veel groter en nog veel meerder. Als dat misschien ook uw ervaring is en u daarom zo teleurgesteld bent, wilt u dan eens op Abraham letten? Door God geleid is Abraham gekomen in het beloofde land. Maar dan vindt hij er zijn bedje niet gespreid, integendeel. Hij vindt daar een land wat in bezit is van de Kanaanieten die het stevig in hun macht houden. En geen enkel vast bezit heeft Abraham in Kanaan gehad. Hij heeft er geen stad, zelfs geen huis, heeft hij er gebouwd. Het enige wat Abraham in het beloofde land gehad heeft, dat was een graf. Dat was een grafspelonk. De grafspelonk die hij voor een niet gering bedrag later gekocht heeft, van de zonen van Het tot een erf begraven is, bij het sterven van Sarah. Maar voor het overige, dan heeft Abraham er in tabernakelen gewoond, zo staat er in onze tekst. Hij heeft er in tenten gewoond. En dat was heus niet omdat Abraham van zijn verblijf in het beloofde land, een plezierreisje heeft gemaakt. En dat was ook niet alleen omdat hij een herdersvorst, een rondtrekkende nomade was, die telkens weer met zijn kudde verder moest en die daarom niet in een vast huis, maar in tenten woonde. De betekenis van het in tabernakelen gewoond gaat veel dieper. Die wordt verklaard door hetgeen dat er aan vooraf gaat, namelijk dat hij een inwoner is geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. Hoewel God hem dat land had beloofd en krachtens Gods belofte hij dat land zijn eigendom kon noemen, heeft Abraham toch niet op een wederrechtelijke manier dat land naar zich toegehaald, in die zin dat hij het op de Kanaanieten veroverd zou hebben of van hen afgenomen zou hebben. Ook niet dat hij met de Kanaanieten een coalitie is aangegaan. Een verbond heeft gesloten om samen dat land te laten gebruiken of in bezit te nemen. Nee, dat juist wilde Abraham niet. Veel belangrijker dan het land was voor hem de gunst en de nabijheid van zijn God. Gehoorzaam aan Gods roeping is Abraham niet alleen maar één keer uitgegaan, maar heel zijn leven heeft als het ware in het teken van die uittocht gestaan, zich verlatend op de Heere heeft hij gewacht, totdat de Heere zelf hem dat beloofde land in handen zal geven. De tijd wanneer en de wijze waarop God dat doen zal, heeft hij in Gods hand gesteld. En daarom, Abraham was er wel, Hij was er in het beloofde land, maar hij was er als een vreemdeling. Hij was er als iemand die niet met de zeden en met de gewoonten van de Kanaanieten heeft meegedaan. Maar die trouw is gebleven in de dienst aan God. En die zich ook in dat land van de Kanaanieten voor zijn God niet heeft geschaamd. Weet u wat Abraham wel gebouwd heeft in het land Kanaan? Hij bouwde daar geen huizen. Maar hij bouwde daar wel altaren. Geen vaste huizen voor zichzelf, maar altaren voor de Heere. Altaren waarbij hij zijn afhankelijkheid van de Heere beleefde. Waar hij de gemeenschap met God zocht en beoefende. En waar hij zijn dankbaarheid aan de Heere toonde. En waar hij het leven van zichzelf en van de zijnen, en eigenlijk ook het land, wat hij alleen nog maar in de belofte bezat, maar waar God hem gebracht had, waar hij dat als het ware voor God neerlegde, en aan God opdroeg, in de dienst van God wijde en besteed. En welk een heerlijk voorbeeld, gemeente, heeft Abraham ons daarin nagelaten hoe ook ons leven en onze houding vanuit het geloof in deze wereld dient te zijn. Door het geloof, dan mogen Gods kinderen het weten dat niet minder dan heel deze wereld het eigendom is van hun God. En krachtens Gods beloften en krachtens Gods toezeggingen ook het eigendom is van hen. Deze wereld is niet van de machten van de zonde en van de ongerechtigheid, hoe sterk en hoe geweldig zij zich ook mogen voordoen en hoezeer zij zich ook als wettige eigenaars presenteren. De machten van de wereld en van de zonde zijn uiteindelijk niet anders dan de Amalekieten en de Kanaanieten, die het een tijd lang in bezit hebben, maar die door Jezus Christus overwonnen zijn. Door te sterven aan het kruis heeft hij de machten naakt uitgetogen en in het openbaar tentoongesteld. Heeft hij in principe hun macht gebroken en teniet gedaan. En in dat licht gezien, dan is niet minder dan heel deze aarde, is het beloofde land. Het Oude Testament zegt het dan ook niet de hoogmoedigen, niet de trotsen, niet de geweldigen, maar de ootmoedigen en de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven. En in het Nieuwe Testament, daar zegt Petrus het ons niet minder rijk, naar zijn belofte verwachten wij niet alleen een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En toch ondanks dat door het heilswerk van Christus, dat Gods kinderen het naar Gods toezeggingen en naar Gods belofte mogen weten, dat heel deze wereld niet minder dan het eigendom is van hen, toch zolang als de Kanaanieten, zolang als de machten van de zonde nog heerschappij voeren in deze wereld, dan mogen wij in deze wereld ons thuis niet hebben. De Godskerk mag in deze wereld, in deze bedeling, op geen enkele wijze ooit zich thuis gevoelen. Dan is het door het geloof, luisterend naar de roepstem van God, dat er niet alleen een aanvankelijk breken met de wereld moet zijn, maar dat breken met de wereld, dat moet zich voortzetten in heel ons leven, waarbij ook wij met de Kanaanieten van de wereld en van de zonde ons niet vermengen. maar waarbij onze hoop zal zijn op de Heere, op het woord van zijn genade en op het woord van zijn belofte. Helaas,
wat is het leven van Gods kinderen daar met name in onze tijd ver vandaan? In plaats van vreemdeling te zijn, in plaats van te bedenken dat het hier het land van de rust niet is, en dat hier de plaats niet is van de volle vervulling van Gods beloften, dan zijn we vaak zo puur aardsgezind en zo puur wereldgelijkvormig. Dan denken we en dan doen we alsof we altijd maar hier op aarde zullen blijven. Alsof het hier wel het land van onze rust is. Wat zijn er hier in vaste huizen voor onszelf? En wat zijn er weinig altaren voor den Heere, terwijl het toch precies omgekeerd moest zijn. Zou het daartoe ook niet zijn dat de Heere vaak komt met zijn beproevingen, met zijn slagen in ons leven, om ons er steeds maar weer aan te herinneren dat we hier geen blijvende plaats hebben en dat we daarom ook onze pinnen, de pinnen van onze tenten niet al te vast zullen inslaan. Dat de Heere daarmee juist ook komt in het leven van zijn kinderen, in het leven van degenen die hem vrezen, opdat hij hen dit zal doen verstaan. Vreemdeling op aarde, ja, dat hebben we hier te zijn. Maar is dat vreemdeling zijn, is dat dan geen somber, is dat dan geen saai leven? Is dat dan geen zwaar en is dat dan geen moeilijk leven? Zo wordt er wel vaak tegenaan gekeken en zo wordt het wel vaak beschouwd. En zeker gemeente, dat leven van het vreemdingschap, dat brengt ook veel offers met zich mee. Dat vraagt ook veel geduld van ons. Maar als het recht verstaan en als het recht betracht mag worden, er is geen heerlijke leven dan juist dat leven van het vreemdingschap. Waarom? Wel omdat we dan niet voor eigen rekening willen staan in dit leven. Maar omdat we daarin dan mogen staan voor rekening van hem die, zoals Psalm 146 het getuigt, die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Want God houdt ze wel in de gaten in dat land waarin ze als vreemdeling vertoeven. Wat heeft de Heere dat ook gedaan in het leven van Abraham? Wat heeft de Heere hem in de gaten gehouden? Wat heeft de Heere voor hem gezorgd? En dat doet de Heere ook vandaag nog in het leven van al de zijnen. Dan zijn wij het niet meer die moeten zorgen, maar dan wordt er voor ons gezorgd. En in wie doet de Heere dat dan? Wel, dat doet de Heere nu in zijn Zoon, in den Heere Jezus Christus, die voor vreemdelingen tot de vreemdeling op aarde is geworden. Zo zelfs dat hij een vreemdeling werd voor zijn eigen vader. Hij die recht had op alles in hemel en op aarde. Hij is als een vreemdeling op aarde gekomen die geen onderkomen meer vond. Die het zij de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op neerlegt. Een vreemdeling voor wie er geen thuiskomen was. Geen thuiskomen meer in de hemel en geen thuiskomen meer op de aarde. Geen thuiskomen dan alleen aan het hout. Het dorre vloekhout van het kruis. Maar het is in hem dat vreemdelingen nu weer een thuiskomen mogen hebben. Een thuiskomen niet alleen in het geloof, maar ook een thuiskomen straks in volle werkelijkheid en in volle zaligheid. Want we lezen het van die Abraham, die in tenten woonde en die vreemdeling was in het beloofde land. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Die Abraham had wel een stad, maar een stad in hoop, in verwachting. Een stad, dat was met name voor de oosterling van die tijd, was dat het inbegrip van rust, van veiligheid en van zekerheid buiten de stad.
Dat betekende armoe, dat betekende ellende, dat betekende gevaar. Maar binnen de stad, dat was het inbegrip, dat gaf het gevoel van veilige geborgenheid en zekerheid. Abraham verwachtte een stad. Nee, hij verwachtte niet een stad zoals de wereld die verwacht. Of nee, de wereld verwacht geen stad. Maar de wereld die bouwt zich een stad. Denk maar aan Kaïn, die als eerste, uitgaande van voor het aangezicht des Heren, zichzelf een stad heeft gebouwd, die hij noemde naar de naam van zijn zoon Henoch. En denk ook later maar aan de geschiedenis van de torenbouw van Babel, wanneer de mensen zich ook een stad gaan bouwen om zichzelf sterk te wapenen tegenover God. Dat doet de natuurlijke mens en dat doet de wereld altijd, die is bezig om zichzelf een stad te bouwen. Maar het zijn steden zonder fundament. Het zijn steden die niet vast en die niet blijvend zijn, hoe schoon en hoe vast ze zich ook aan ons mogen voordoen. Die vergaan door de tand des tijds, of die als Sodom en Gomorra door het vuur van Gods gericht worden verteerd. Zo'n stad verwachtte Abraham niet. Maar Abraham verwachtte een stad niet zonder, maar met fundamenten. En een stad niet van de mens, maar de stad Gods. De stad waarvan God de kunstenaar en de bouwmeester is. De kunstenaar, dat wil zeggen, God is van die architect. Van die stad de architect. Hij, niet de mens heeft die stad uitgedacht, maar God heeft dat gedaan. Hij heeft haar grondslagen gelegd. Het bestek geformeerd op de bergen van zijn heiligheid. En hij is niet alleen de architect, maar hij is ook de uitvoerder. Niet alleen de kunstenaar, maar ook de bouwmeester. De realisering van de bouw heeft hij niet overgelaten aan een mens. Maar die heeft hij zelf volvoerd en volbracht. Het is de stad waarvan het aardse Jeruzalem nog maar een flauwe afschaduwing is. De stad die de Heer Jezus heeft gefundeerd in zijn bloed. En die hij opgestaan uit de doden. Die hij bouwt door de kracht van zijn voorbeden. Hij is immers heen gegaan om plaats te bereiden. Het is de stad Gods die Johannes op Patmos ziet neerdalen. Als het nieuw Jeruzalem. Als een bruid voor haar man versiert. Vol van de heerlijkheid Gods. Die stad verwachtte Abraham. Heeft er zelf niet aan gebouwd. Geen steentje ervan kon en mocht hij ertoe bijdragen. Het was ten volle de stad van God alleen. Hij verwachtte die stad. Dat wil zeggen, hij mocht er naar uitzien. Als de volle vervulling van Gods belofte. En dat heeft hij gedaan. En daarom kon hij Ur der Galdeën verlaten. En daarom kon hij ook een vreemdeling zijn in het beloofde land. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft. Zalige gemeente, wanneer dat in het betrachten, in het beoefenen van ons vreemdelingschap. Wanneer dat ook onze hoop, wanneer dat ook onze uitzicht en onze toekomst mag zijn. Is dat ook de inhoud van ons leven? Dat wij kennen het uitgaan op het roepen van God. Uit al onze eigen vastigheden, uit al onze eigen zekerheden. Om ook zo het vreemdingschap gedurig te mogen beoefenen en te mogen betrachten. Of bent u nog bezig om uzelf een stad te bouwen? Welke stad dit dan ook zijn mag, waarin u zelf zich veilig waant. Maar weet dat God die stad, welke stad het dan ook is, eens met Babylon en alle steden van de wereld met de grond zal gelijk maken. Laat uw hart door wederbarende en door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest dan toch op die andere stad, op die Godstad zijn gericht. Jongelui, laat dat ook in jullie leven zo zijn. Er staat hier in onze tekst niet alleen dat Abraham zelf in tenten, in tabernakelen heeft gewoond, maar dat hij dat ook gedaan heeft met zijn kinderen.
Dat hij dat ook gedaan heeft met Isaac en met Jacob, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. Mede-erfgenamen van Gods belofte, dat mogen ook jullie zijn. Naar de trouw en naar de genade van Gods verbond. Veracht en verwerp die belofte van God niet zoals een Esau dat deed. En zoals zoveel vleeselijke nakomelingen van Abraham dat gedaan hebben. Heb ook aan die belofte op zichzelf niet genoeg. Denk niet dat het genoeg is als je gedoopt bent en bij het verbond en bij de gemeente behoort. Maar dan is het nodig dat datzelfde geloof wat in Abraham gevonden werd, dat het ook in jou en ook in uw leven gevonden zal worden. Bid de Heere. Dat hij door zijn heilige geest dat ook in je zal doen werkzaam zijn. Opdat je je niet verkijkt en niet vergaat aan de dingen van deze wereld. Aan het ur der Galdeën. Maar opdat je gaat verstaan de waarachtigheid en de betrouwbaarheid van wat God zegt. Van wat God belooft. En ook wat God op grond van zijn beloften dan ook van ons vraagt. En zalig als wij zo dat vreemdelingschap mogen kennen. En dat vreemdelingschap mogen betrachten. Ach, dan mag het hier nog zwaar voor ons zijn. En niet in het minst omdat we zelf daar telkens weer in struikelen. Wij zijn tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar wat rijk. Dat de Heere dan ook de getrouwe is en de getrouwe blijft die nooit laat varen het werk zijner handen. En in schuldbesef en in schuldberouw, dan mogen we ook telkens weer tot hem terugkeren. En dan wil hij ons weer, waar het van onze kant is, van kracht tot kracht. Wil hij van kracht tot kracht ons doen voortgaan. Totdat allen die door datzelfde geloof als van een Abraham geleid worden, dan zullen verschijnen voor God in Sion hun uittocht. Hun vreemdelingschap eindigt in de stad die fundamenten heeft. Amen. past ons, Heere, dat wij de naam uw goedheid ootmoedig dankzeggen. En voor hetgeen dat u ons vanmorgen in uw huis hebt willen schenken. We hebben gehoord, Heere, van het geloof dat u door uw geest gewerkt hebt in het leven van Abraham. Waardoor hij mocht uitgaan uit de vaste steden van deze wereld, de schijnbaar vaste steden van deze wereld. Om wonend in tenten het vreemdelingschap te beoefenen. Omdat hij het uitzicht mocht hebben op een andere stad. Op de stad van u die blijvend is. Heer, laten wij vanmorgen daar niet alleen van gehoord hebben, maar wilt u ons allen, ouderen en jongeren, ook dat geloof schenken, dat geloof doen kennen. En uit en door dat geloof doen leven, opdat ons leven op u gericht en aan u verbonden mag zijn. Wij bidden u, Heere, dat u ons ook verder wilt zegenen. Dat u ons ook vanavond weer andermaal in uw huis wilt samenbrengen als u ons andermaal samenroept. Dat u ook dan in ons midden wilt zijn en dat we heel deze dag mogen heiligen. Met onze kinderen, met onze gezinnen ook in uw dienst mogen besteden. En dat onze Sabbat hier op aarde, ja, mag zijn een afland en een voorsmaak van wat eens de eeuwige Sabbat zal inhouden en zal betekenen. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil. En hoor ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is Psalm 89. Het eerste vers zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Psalm 89, vers 1. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.